Ja, het werd wel even tijd, moet ik eerlijk zeggen. Heel lang geleden, nog voordat mijn oudste dochter geboren was, woonden mijn vrouw en ik in de binnenstad van Den Helder. Een heel klein huisje, meer kon ik me eigenlijk ook niet veroorloven toen. En regelmatig liep ik even over de markt. En ik was van plan om te doen wat Timon eigenlijk vanmorgen ook deed. Ik was toen even van plan om een Romeinen 1 vers 16 te doen. Wat is een Romeinen 1 vers 16? Ik zal het u voorlezen. Een Romeinen 1 vers 16 is dit. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat is een Romeinen 1 vers 16, noem ik het. Want ik schaam me niet voor het evangelie van de Heer. En ik liep op die markt en ik zag daar een man die, en een dame die iets jonger waren toen nog, want dit speelt zich voor 2004 af. En ik denk, ja, ik hou wel van kaas. Dus ik moest wat bedenken om een beetje contact te maken. En die meneer die vraagt op een hele vriendelijke manier aan mij, kan ik u helpen? Ik zeg, nou, ik vroeg me af of u Jezus eigenlijk al kende. Denkt u wat hij zei? Natuurlijk ken ik die. Dat is mijn Heer en Heiland. Ik denk, nou, lekker is dat. Ik zeg, nou, mooi. Hij zegt, en voor de rest? Ik zeg, nou, niks. Laat maar, ik heb niks meer te doen, zei ik. Hè, dan ben je dapper. Dan denk je, ik ga eens eventjes het evangelie delen met een man. En dan kent hij hem al. Nou, en sindsdien is eigenlijk het contact tussen Daniel en Barbara en mij en mijn gezin eigenlijk, ja, zachtjes aan. Echt wel een beetje op gang gekomen. En ik kan jullie eerlijk zeggen, wij zijn 5 jaar geleden naar Madagaskar verhuisd. Voor die tijd was ik bijna wekelijks op de markt. Ook als wij op verlof kwamen, kwam ik even naar de markt. Heerlijk. Heerlijk om even met mijn broeder te praten. Even van gedachten te wisselen. En ja, dan krijg je dat gevoel wat de Bijbel ook noemt een broederlijke liefde. En ik was daar van de week over aan het nadenken. Ik denk, ja, ik hou van die broeder. Hij is mij heel na aan het hart. En dat vind ik mooi, hè. Maar al die jaren was ik hier nog geen enkele keer geweest. Nou, moet toch niet gekker worden dan dat. Nou ben ik er. En ik vind het echt heel fijn om hier te zijn. Ik wil met jullie graag het is niet een kort gedeelte, een stuk lezen uit Matteüs. Vers 16. Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 26. Matteüs 16, vers 13 tot en met 26. En ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij, Jezus, de Christus was. Van toen af aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als een losprijs voor zijn ziel? Tot zover. Ik wil graag het woord ook aan de Heer opdragen. Dus laten we een moment in gebed gaan. Vader, het is een pittig stukje. Het is een stukje waar we heel, heel, heel veel uit kunnen leren. Heer, en toch hebben we niet een week de tijd. We willen het in deze tijd, in deze morgen, willen we het met elkaar behandelen. En we willen u daarom vragen om ons open te stellen, onze harten open te stellen voor uw woord. Heer, geef dat alle dingen die dat in de weg zouden kunnen staan. Heer, misschien wel dingen die thuis verkeerd zijn gegaan, of de gedachten waarmee we naar de kerk toe gegaan zijn. Heer, geef dat dat ondergeschikt zal zijn aan uw geest. En dat het uw geest is die ons de woorden geeft die we zo hard nodig hebben. Elke dag, elke week, elke maand. Heer, wees zo alstublieft bij ons. En zegent u alstublieft dit moment ook. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Nou, dat is natuurlijk een mooi stuk. Maar het is ook al een ontzettend moeilijk stuk. En in vers 24 horen we de Heer Jezus zeggen: als iemand achter mij aan wil komen. En ik heb dat woordje mij heb ik in het hele stuk niet in de Bijbel hoor, maar in het stuk wat ik geprint heb, heb ik al door dik gedrukt. Want het gaat dus om mij. Om mij? Nee, de Heer Jezus. He, want als ik dit aan een kind zou vragen. En mijn kinderen die hebben mij met deze woordverkondiging bezig gezien. Dus ik zal het hen niet vragen, want dat is vals spelen. Maar als ik het aan een gemiddeld kind zou vragen, nadat we dit stuk gelezen hebben over wie gaat het dan? Dan zegt dat kind: nou, dat gaat over de Heer Jezus. En dan komt de volgende vraag natuurlijk: wie is dan de Heer Jezus? Nou, als dat kind opgegroeid is met het geloof, als hij regelmatig het woord van God gehoord heeft, dan zal hij zeggen: nou, we hebben net gelezen dat de Zoon van God is. De Zoon van God die naar de aarde is gekomen om mens te worden. Kijk, want dan pakt dat kind al een stukje iets anders er ook bij. Want dat konden we niet direct helemaal uit dit stuk opmaken van: hé, die is naar de aarde toegekomen. Met zonder school of thuis de Bijbel lezen doet heel veel. De puzzelstukjes worden al heel gauw gelegd. Maar ja, dan langzamerhand worden natuurlijk de vragen ook wat moeilijker, hè? Want waarom is hij dan mens geworden? Nou, daar hoefde je bij mij vroeger niet mee aan te komen, want ik was helemaal niet met het geloof opgegroeid. Want voor mij was dat gewoon iemand die in de Heer Jezus geloofde, die was in mijn ogen niet meer dan een dwaas. En hoe apart is het dan ook dat je, als je dan later in de Bijbel dat dan leest, dat je dan ook leest van: inderdaad, het evangelie is een dwaasheid voor de wereld. En zo dacht ik er inderdaad ook over. Maar een kind die opgegroeid is met een liefde voor de Heer Jezus, die zou zeggen: nou, de Heer Jezus kwam naar de aarde omdat de mens gezondigd heeft en daardoor helemaal niet bij God kan komen. He, want de mens heeft redding nodig. En er was maar één manier om de mens te redden, namelijk doordat de Heer Jezus de plaats van de mens in zou nemen. Hij zou de straf van de mens dragen. En alleen op die manier kan de mens zijn straf ontlopen. Het gaat dus in deze tekst om de persoon waar de Heere God ten volle in leeft. En hoe mooi is het dat de Heer Jezus ook wel Immanuel genoemd werd. God met ons. Niet ver weg, zoals in eigenlijk alle andere religies, alle geloven. God is ver weg. Nee, God kwam bij ons. Hij kwam bij ons wonen. Immanuel, God is met ons. God en mens in één persoon. De Heer Jezus, die man die was zonder zonde. En die kwam dus naar ons toe om ons te redden. Hij was zonder ongerechtigheid. Maar hij droeg onze ongerechtigheid. Hij nam de vloek op zich. Petrus noemde hem ook de Christus. Dat hebben we net gelezen. De Christus. De gezalfde. Gezalfd tot profeet. Gezalfd tot priester. Gezalfd tot koning. In alles de hoogste. Laat dat tot u doordringen. Profeet, priester en koning en in alles de hoogste. En dit is nou die persoon die in dit stuk ons uitnodigt om hem te volgen. Ik kan daar nog steeds, als ik daar diep over nadenk, soms helemaal niet bij. Kunt u zich voorstellen dat u een telefoontje krijgt van koning Willem-Alexander? Tjoh, zegt hij, ik heb vanmiddag wat vrije tijd. Heb je zin om een bakkie te doen bij me? Ik denk dat ik even aan die telefoon zou zitten van, huh? Nou zou ik wel een paar dingen willen bespreken met de koning. Dus ik zou wel eens kijken of ik een gaatje kon vinden in mijn agenda. Maar dat gebeurt niet zomaar. En nu staat daar die hoogste persoon, de profeet, priester en koning. En die zegt eigenlijk tegen u, kom maar, volg mij maar. En hoe mooi is dat? Want de hoogste profeet heeft alle wijsheid om ons, dwaze mensen, te leiden. Hij leidt ons met goddelijke wijsheid. Alleen bij hem kunnen we echte wijsheid vinden. Hoe staat dat in de Bijbel? Echte wijsheid begint bij het vrezen van de Heer. Dus echte wijsheid is alleen te vinden bij de Heer. Maar, zoals ik al zei, hij is ook priester. De volmaakte priester brengt een volmaakt offer. Alleen door zijn offer kunnen we gered worden. Als hoge priester kan hij ons tegenover de Heere God, tegenover de Vader aanbevelen. Hij kan voor ons uitgaan naar de Vader en zeggen, kijk Vader, ik heb het offer gegeven. En dat is niet op grond op wat wij doen. En als ik u zo aankijk, dan denk ik dat u allemaal over het algemeen brave mensen bent. He, links en rechts kijken bij het oversteken, netjes wachten voor het rode licht. Dat ga ik allemaal van uit, maar het maakt niet zo heel veel uit voor onze redding. Nee, het gaat op grond van zijn werk, het werk van de Heer Jezus. Nou, en dan, dat heb ik ook al genoemd, is hij ook nog koning. De goddelijke koning is in staat, en luister goed, de goddelijke koning is in staat om bezet gebied te bevrijden. Op te bouwen en te versterken. Ik kijk dan wel eens van die films over ridders en koningen. En dan echte dappere koningen, die kwamen daar dan met hun legers. Hè? En dat, ja, het spreekt tot de verbeelding. Nou, de Heer Jezus is de goddelijke koning. Hij bevrijdt bezet gebied. Hij bouwt gebied op, hij versterkt het. En hij kan een ongewillig persoon gewillig maken. Hij is de koning die zijn kracht kan verlenen aan ons. Door zijn kracht zijn we in staat hem te volgen, te dienen, te kennen en te vrezen. Zo machtig, zo groot. En hij zegt, kom achter mij. Kom achter mij. Nou, wanneer kom je nou achter iemand? Kom je achter iemand omdat hij een knap gezicht heeft? Kom je achter iemand omdat hij mooie kleren draagt? Of omdat hij een zak met snoep heeft? Nou, moet ik eerlijk zeggen dat als iemand met een grote zak snoep bij mij aankomt, dan ben ik wel geneigd om naar die persoon toe te gaan. Maar om nou achter iemand te gaan staan, echt zo van, u volg ik? Nee. Je komt achter iemand aan als je wat van hem kan leren. Denk eens aan Elisa, de profeet Elisa, die achter Elia aankwam. Elisa, waar de Heere God grote dingen door heeft gedaan, kwam achter Elia aan om te leren. En zo kon deze nieuwe profeet alles leren van de ervaren profeet. Achter iemand komen doe je als je die persoon ook als koning erkent. Als je iemand echt belangrijk vindt, kom je achter hem aan. Als je weet dat die persoon jou kan leiden in alle situaties. Wanneer je dezelfde weg niet meer weet, dan kan je achter iemand aan gaan. Als je in het bos verdwaald bent en de boswachter komt en het wordt al donker, dan is het verstandig om die boswachter te vragen: kunt u mij alstublieft eventjes het bos uitleiden? Ja, dan moet je er wel op vertrouwen dat die man weet wat hij doet. Anders kan je net zo goed zelf blijven zoeken. Dat betekent dat je afstand doet op dat moment van je eigen inzichten. Als je achter koning Jezus aankomt, dan zeg je: Heer, ik doe afstand van mijn eigen inzichten. En Jezus, de Heer Jezus, nodigt iedereen uit om achter hem te komen. Hij zegt niet: Piet en Truus nou eens achter mij zouden komen. Nee, hij zegt: als iemand achter mij wil komen. Niemand is uitgezonderd. Iedereen mag. Want het gaat vrijwillig. De Heer zoekt namelijk een gewillig volk. Hij dwingt niemand om achter hem aan te komen en met hem mee te gaan naar de eeuwigheid. Het is een gewilligheid, maar ja, dat is mooi om te weten dat we gewillig achter hem mogen komen te staan. Maar ja, dat is lastig, dat woordje gewillig. En hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 37... Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dat is vrijwillig. Als je dorst hebt, kom dan, zegt hij. Ja, je kunt ook op een afstand blijven staan kijken. Maar dan houdt je dorst. Dan gaat je dorst niet over. Openbaringen 22 vers 17. En laat hij die dorst heeft komen, laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Hij die het wil. De Heer Jezus wil heel graag een volk, een gewillig volk. Maar hij dwingt ons niet. Hij dwingt ons niet. Maar dat is dus lastig. Want niemand is eigenlijk gewillig uit zichzelf. Och, wat heb ik ermee geworsteld. Ongelooflijk. En mijn baas, dat was een geduldige man. Dat moet hij toch ook wel van de Heer ontvangen hebben, want hij is Fries. Ik ben nu in Friesland. Moet nou heel voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar oh, wat was hij koppig. En dat had hij nodig, want ik wilde niet. Ik had er helemaal geen zin in om mijn leven aan de Heer te geven. Helemaal niet. Hij heeft met zijn gemeente zeker 2 jaar, als het niet meer is, elke zondag voor mij gebeden. Mensen zeiden tegen hem: joh, Dirk heette die. Dirk, schop die jongen de bakkerij uit, want hij bezorgt je een slechte naam. En dat was ook zo. Ik bezorgde hem een slechte naam. En hij zei: nee, we bidden voor hem. En het is Gods geest die zal zijn werk doen. Het heeft minimaal 2 jaar geduurd voordat ik een klein beetje dacht van, misschien toch wel is ook wel iets voor mij bij. Het begon een beetje gewillig te worden. En dat is niet gek, want in Romeinen 3 vers 11 lezen we: er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. En hoe triest dat ook is, het is de waarheid. U niet, ik ook niet, niemand is gewillig. Maar we hebben net over die koning gesproken. Dat verandert als een ware koning, hè, als de Heer zelf als ware koning uw en mijn hart verovert. Hij kan bezet gebied veroveren. De geest spreekt alle talen, hebben we in het lied gehoord. De geest spreekt alle talen, moet u opletten. Ni fenai masana mahai ni teni rehetra. Dat is wat ze op Madagaskar zouden zeggen: de geest spreekt alle talen. Ik ga niet alle andere talen doen die ik ken, want Dan word ik straks overtroefd door iemand die Roemeens spreekt. Maar de Geest spreekt alle talen. De Heer Jezus, de koning, stuurt zijn geest. En zijn geest, zo zegt hij in Johannes 16, vers 8, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het is zijn geest die gestuurd is in opdracht van de koning, die komt om het gebied vrij te maken. Nou heb ik natuurlijk een paar, wat wij zouden zeggen op zijn oren, ons een waarheid als een koe aan u verteld. En we zeggen allemaal amen. En tot zover kunnen we natuurlijk ook allemaal van harte instemmen met de woorden van Christus. En Petrus verwoordde het ook heel mooi, hè. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zeggen we amen, amen. Maar ja, toen werd het wat lastiger. Want toen kwamen die woorden als zelfverloochening. Nou, zelfverloochening, daar wist ik niks van af vroeger. Ik wist namelijk niet wat het woord betekende. Maar jezelf ontkennen of jezelf minder belangrijk vinden. Ja, maar hou eens even. Mezelf ontkennen en mezelf minder belangrijk vinden? Waar zijn we nou toch mee bezig? Jezelf minder belangrijk vinden. In Johannes 6, vers 63 spreekt de Heer Jezus. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. Dus alle glamour, alle rijkdom, aanzien, wereldse wijsheid, al dit kan ons helemaal geen stap dichterbij brengen bij God de Vader. Je kunt nog zo'n popiopie zijn, je kunt nog zo vaak op televisie komen of gezien worden door de mensen om je heen, maar het brengt je geen stap dichter bij de Vader. Het moet allemaal ondergeschikt worden aan hem, aan de ware koning. Alle eer moet naar de koning toe gaan. Nou, dit werd voor veel mensen, dat lezen we ook in de Bijbel, echt wel even te veel. In Johannes 6, vers 66 lazen we dat na deze gebeurtenis. Daar staat, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Kijk, het was natuurlijk even leuk, hè? Leuk, met de Heer Jezus meelopen. Een wonder hier, een wonder daar. Vooral dat eerste wonder. Ik neem aan, dat eerste wonder, dat water in wijn veranderen. Nou, ik zal u wel vertellen. Als ik niet beter wist, dan was ik ook van de partij. Zo'n Heer wilde ik wel volgen. Maar ja, toen begon hij te spreken over allemaal moeilijke zaken. Dingen waar je niet echt populair van wordt. En stel je nou toch eens voor dat hij mij iets zou vragen. Hij zou mij iets vragen te doen wat ik niet zou durven. Dat is vervelend. We vinden het allemaal niet zo heel moeilijk om de leuke dingen te zien van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus nou zegt, nou ga jij nou eens naar dat bruiloftsfeest daar. En verander jij nou eens dat water in wijn. Dat zou ik best eens willen proberen. Of als de Heer Jezus op een gegeven moment op bezoek gaat bij Maria en Martha. En die koken heerlijk voor hem en hij is te gast. En dan denk je, nou, dat is eigenlijk helemaal nog niet zo onaardig om de Heer Jezus te volgen. Of hij zit bij de tollenaar en hij wordt uitgenodigd door een rijke tollenaar. En ze zitten daar te eten en al die discipelen, ik zie dat zo voor me, die zitten daar zo en die denken, nou, dat als visser heb ik dat nog nooit meegemaakt. En nou zit ik hier een keer aan aan een diner, aan een maaltijd. Nou, daar zeg je u tegen, nou, dat voegt wel. Zo'n Heer wil ik wel volgen. Maar ja, dan gingen ze ook kijken naar die Heer Jezus die bij tijd en wijle tekeer ging tegen de huichelachtige leiders. En hij legde nauwkeurig bloot wat er mis was met de woorden en de daden van deze leiders. Oei, dat is wel even heftig. Nou, morgen gaan we vast wel weer ergens lekker eten. Dus ik blijf wel even op afstand. Oh, maar we gingen eten bij iemand die totaal onderaan op de sociale ladder stond. Mensen die met de nek aangekeken werd door het rest van het volk. En daar ging de Heer Jezus nou juist eten. Oh, en nou zien de mensen mij daar binnen gaan. In dat huis. Moeten ze misschien denken dat ik erbij hoor. En dan ook nog dit, hè. Dan heb je als volk heb je van die mooie regeltjes bij elkaar bedacht, hè. Want ja, je dacht, ja, de Heere God die doet het niet goed genoeg met die paar regels. Dan laten we er nog een zootje bij verzinnen. Waar eentje van werk niet op Sabbat. En dan gaat die Heer Jezus gaat daar in één keer in de synagoge iemand genezen op de Sabbat. Hij weet toch wel dat de leiders daar aanstoot aan nemen. En vervolgens loopt hij naar buiten en dan ziet hij daar een melaatse. En hij loopt op die melaatse af en hij raakt hem aan. Moet ik dat ook doen, Heer? Volg ik u of zal ik gewoon op veilige afstand blijven staan? En dan ook nog, ach. Hij ging om met gehate buitenlanders, een vrouw nog wel, bij een put. Maar die mensen werden met de nek aangekeken en de Heer Jezus praat met haar alsof hij van haar houdt. Nou, moet niet gekker worden. En je ziet dus dat er een heel groot deel van de discipelen denken, het is even mooi geweest, maar wij gaan weg. En wat zegt de Heer Jezus dan in Johannes 6, vers 67 tot en met 69, tegen zijn 12 discipelen, wilt u ook niet weggaan? Wilt u ook niet weggaan? Vraagt hij aan zijn eigen discipelen, de discipelen die echt heel dicht bij hem zijn. Wilt u ook niet weggaan? En Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Ja, die 12 discipelen, die zagen dat allemaal wel. Het was eigenlijk best wel een lastige persoon om te volgen, die Heer Jezus. Maar ja, waar moesten ze dan heen? Want hij is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Je kunt toch geen betere vinden om te volgen? En die moet hij dan weer terug naar die boot, die Petrus. En weer vissen gaan vangen. Als je eenmaal Jezus gevolgd hebt. Je bent dicht bij de Heer Jezus geweest. Dan is al het andere wat je ooit eerder hebt gedaan. Dan. Nee hoor, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar we hebben ook gezien wat er in het stuk van onze schriftlezing gebeurde. We hebben gezien dat het zelfs Petrus even te veel werd. En ik heb een ontzettende hoge achting voor Petrus. Petrus was een impulsieve man. Jongen, die ging ervoor. Soms dan ging hij wel eens wat te snel. En daar leggen we dan vaak in de preken altijd de nadruk op. Ja, nee, je moet niet zomaar zijn als Petrus. Eerst heel snel en dan drie keer de Heer verloochenen. Nee, maar hou eens even. Petrus was wel bereid om te gaan. En dat hij dat soms vanuit zijn impulsiviteit deed. Nou, ik geloof dat de Heer daar wel mee overweg kan. Maar nu zien we dat het Petrus te veel wordt. En hij zegt tegen de Heer Jezus, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Wat zal er niet gebeuren? Nou, dat de Heer Jezus gaat sterven. Ach Heer, wat denkt u nou toch? Het gaat echt niet gebeuren. Want als Jezus zegt, volg mij. En hij vertelt vervolgens, en ik zal sterven. Wow. Wil je een persoon volgen die net gaat vertellen dat hij gaat sterven? Dat gaat ver. En Petrus zegt, dit zal beslist niet gebeuren. En wat zegt de Heer Jezus? Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Het zal eenmaal gezegd worden. Ga weg achter mij, Satan. Nou, ik heb er heel lang over nagedacht, want ik zei, Heer, noemt u Petrus nou Satan? En ik denk niet dat dit het geval is. Hij zegt namelijk niet, ga weg achter mij, Petrus, want Petrus hoort bij hem. Petrus is zijn volgeling. Nee, hij wijst erop dat de gedachte die Petrus had van de tegenstander komt. Hij noemt Petrus, hij scheldt Petrus niet uit voor Satan. Maar hij wijst erop, de gedachte die Petrus daar had, was niet een gedachte van volgzaamheid. Het was een gedachte die voortkwam uit de boze. Volgen kan dus betekenen dat we moeten lijden. Een woord Een woord die we niet prettig vinden in Nederland. Een woord die veel meer betekenis krijgt in sommige andere landen. Lijden. Dat doen wij hier niet. Daar doen wij niet aan. Wij gaan namelijk leven, het liefst totdat we 100 zijn. En dan gaat in één keer het lichtje uit zonder te lijden. Zo werkt dat toch in Nederland. Wij willen dat. En ik wil dat natuurlijk ook. Maar het is niet de realiteit. Lijden om je geloof. Dat is ook zo lastig. Je vertelt iemand op straat over de Heer Jezus. Die persoon die mag niet boos worden. Die persoon die mag niet zeggen dat jij een naar figuur bent. Nee, die persoon die moet toch gewoon naar jou luisteren. En gewoon zeggen, oh wat fijn dat jij dat met mij deelt. Wij houden niet van lijden. Dat doen wij niet aan. Nou, als ik de Heer Jezus, het leven van de Heer Jezus bekijk en zie wat het betekent om de Heer Jezus te volgen, dan zie ik dat lijden er wel degelijk bij komt kijken. Niet altijd evenveel en sommige mensen meer dan andere mensen. He, dus als ik dan naar Petrus op kijk, dan kan ik hem ook zo goed begrijpen. Hij wilde het gewoon goed hebben. Hij wilde voorspoed, hij wilde rust en veiligheid. Petrus had ook al een gezin. Petrus was ook een getrouwde man. En ik heb een gezin, ik heb 5 mooie kinderen. Ik wil eigenlijk gewoon rust. Laat mij nou alsjeblieft gewoon even lekker met rust. Gewoon ons ding doen. Maar zo werkt het niet. Wie van u wil dat niet? Iedereen wil eigenlijk rust. Maar dat was niet de belofte van de Heer Jezus. Jezus zei, volg mij. En dat is niet de makkelijkste weg. We denken al snel aan bij volgen denken we ook al snel aan de mensen die geroepen zijn. Zoals wij. Wij zijn zendeling. Wij werken op Madagaskar, daar ga ik jullie straks iets meer over vertellen. Nou, wij zijn naar een moeilijk gebied afgereisd en daar doen we goed werk, daar predik we het goede nieuws. Nou, die zendelingen, die geven een hoop op. Ja, daar kunnen de gemiddelde christenen nog niet aan tippen. Zo kijken we er vaak naar. Maar het is niet zo'n 1-2'tje. Want de Heer roept, volg mij. En hij zal je echt niet iets te doen geven wat je niet kunt. Want ook hier in Nederland moeten we de Heer volgen. En ook hier in Nederland zien we een strijd die we niet zomaar kunnen negeren. Omdat we bang zijn in een negatief daglicht te komen. Dat is ja. Als mensen maar niet verkeerd van ons gaan denken. De afgelopen maanden, ik weet niet hoe het u vergaan is, maar wij zijn hier gekomen vanaf 28 februari. Zouden wij op verlof komen voor 4 maanden. Wij zouden weer 5 juli weer terugkeren naar... 5 juni zouden we weer terugkeren naar Madagaskar. Nou, toen zat alles in een lockdown. Ik wil gewoon terug naar huis, maar ik kan niet naar huis. Ik kan nog steeds niet naar huis. Want Nederland zit in een tweede golf en Madagaskar laat geen mensen toe uit een land van een tweede golf. We zijn wel heen en weer geslingerd in onze emoties. We worden gebombardeerd met angstige berichten. En er gaat eigenlijk geen dag voorbij of er wordt ons eigenlijk verteld dat we niet mogen ontspannen. Elke week leggen we elkaar weer meer en meer regels op, want we durven ook niet onder te doen aan de wereld om ons heen. Een wereld die meer dan ooit door de propagandamachine, de media, eigenlijk wordt opgestookt. Blijf binnen. Niet hard praten. Niet zingen. Mondkapje op. Niet op bezoek gaan bij zieke of oude oma of opa. Geen handen schudden. En eigenlijk ook niet samenkomen. En als het dan toch moet, doe het dan net alsof je het niet doet. Kortom, de boodschap lijkt te zijn niet genieten. Zo kwam het op mij over. Verboden te genieten. Nou, dat doet wat. Het doet wat. Als mensen eigenlijk naar je kijken, dat ze... Nee, kijk, ja, maar er is eigenlijk geen reden om blij te zijn. Wat ben je nou toch blij? Er is helemaal geen reden om blij te zijn. En dan kijk ik naar de Heer Jezus en wat deed hij in tijd van angst? Zei hij, rennen! Of zei hij tegen die melaatse, nou, nu even niet. Of in de bijeenkomsten, nou, we moesten maar buiten in het open veld met 30 man. Nee, Jezus zei, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Jezus gaf niet toe aan alle druk. Hij bleef het goede nieuws constant verkondigen. Nou, wat betekent dat nou voor ons? En het volgen van de Heer Jezus. Natuurlijk willen wij graag christen zijn en behouden worden. Hè? Dat willen we. En het vliegt ons ook misschien wel een beetje aan als we gaan bedenken hoe de Heer Jezus om zou gaan met al die angstige en dwingende berichten uit de media. Ik denk daar dan wel eens aan. Hoe zou de Heer Jezus hier nou mee omgaan? En dan kies ik er ook soms ook weer heel snel voor om te bedenken, om het maar niet te bedenken, want het is best wel, nou, die Heer Jezus, allemaal magisch. Die kon er wat van. En eigenlijk is het helemaal niet leuk om zo te moeten denken. Dat is, in Nederland zouden we zeggen, dat is helemaal niet gezellig. We houden namelijk in Nederland van gezelligheid. Nou, dit is niet gezellig hoor. Misschien moesten we maar eens een ander onderwerp. Heer Jezus, misschien moesten we dit jaar maar eens eventjes zeggen dat we het eens een tijdje gaan hebben over de mooie tulpenveld of zo. Laten we het iets gezelligs doen. Misschien een biscuitje bij de koffie. In plaats van dat we water in wijn gaan veranderen. Laten we het even een beetje gezellig houden. Maar ja, hier sta je dan. Jezus te volgen. En wat zou het mooi zijn als je de Heer Jezus dan echt ten diepste zou leren kennen. He, want er is maar één naam. Er is maar één weg. En er is maar één middelaar en één zaligmaker. Van hem mogen we echt alles verwachten. We moeten onze ogen op hem gericht houden. Wat er ook gebeurt. En onze voeten in zijn sporen zetten. En eens, dat mogen we ook weten, eens mogen we bij hem zijn. Wat mooi hè, als je erover nadenkt. Want we denken vaak aan het hier en nu en hoe lastig het nu is. En wat een strijd we nu hebben eigenlijk. Maar ik zal u eerlijk vertellen, zo ben ik geneigd om er ook wel eens over na te denken. Maar eigenlijk valt het helemaal in het niets als je vergelijkt met wat een strijd onze broeders en zusters in sommige andere landen moeten strijden om hun Heer te volgen. Hoeveel landen zijn er wel niet waar je zegt, ik volg Jezus. En op het moment dat je dat hardop uitspreekt, dat je eigenlijk je eigen dood voor ons tekent. Hoeveel landen is het wel niet? Hoeveel landen kennen we wel niet? En hoeveel verhalen kennen we wel niet waar broeders en zusters hun baan verliezen omdat ze de Heer Jezus gaan volgen? Waar hun eigen werkplaats opgedoekt wordt omdat ze in de Heer Jezus geloven. Waar hun familie zegt, jij hoort niet meer bij ons, omdat ze in de Heer Jezus geloven. Laten we de boel ook een beetje in perspectief zien. Ja, we hebben een strijd te strijden. En ik heb in de afgelopen 8 maanden dat we hier nu zitten ook diverse christenen gehoord die zeggen, oh, het is echt heel moeilijk hè, om de Heer Jezus te volgen in deze tijd. En dan zeg ik ja en nee. Want kijk eens wie we volgen. Kijk eens wie we volgen. Wat een Heer. Wat een machtige Heer volgen we. En wat een belofte staat daar voor ons. De Heer Jezus heeft beloofd dat hij eens alles nieuw zou maken. We denken, heel veel christenen denken ook, nou, als ik dood ga, dan ga ik in de hemel zitten en dan op een wolkje of zo. En dan ga ik een harpje spelen. En dat is het dan. Nou, dan kan ik maar beter hier heel veel plezier maken. Ik heb hem ook wel eens gehoord. Hoe zeiden ze dat ook alweer? In de hemel is geen bier, daarom drinken we het hier. Ja, maar dat is een totale misrepresentatie van wat de eeuwigheid nou eigenlijk inhoudt. De Heer Jezus heeft beloofd dat hij een nieuwe hemel en aarde zou maken. Een nieuwe aarde. En hij zal bij ons komen wonen. En voor een eeuwigheid zullen wij genieten van zijn nieuwe schepping. Alles wordt nieuw. Wat een belofte. Wat machtig. Daar waar hij zegt dat hij de tranen zal afvegen. Waar geen verdriet meer zal zijn. Waar geen pijn meer zal zijn. Geen strijd meer zal zijn. En ik zeg het er heel vaak bij waar de temperatuur ook gewoon zal zijn zoals het bij ons op Madagaskar is. Lekker warm. Ik ga ervan uit hoor, want ik bedoel, deze temperaturen hier in Nederland, dat kan niet zo zijn dat dat op de nieuwe aarde ook zo is. Maar ja, aan de andere kant, ik laat het ook maar aan de Heer over, want die weet het toch beter dan ik. Dus als je dan uiteindelijk zegt, ik volg Jezus, en als je dan in deze wereld staat, dan kun je je misschien aansluiten bij de woorden waarvan gezegd wordt dat Luther ze mogelijk heeft uitgesproken. Hier sta ik en ik kan niet anders. Hier sta ik kan niet anders. En het zou bijna zo kunnen zijn dat Luther, toen hij ze uitsprak, deze woorden eigenlijk heeft overgenomen van de profeet Habakkuk. Laten we maar eens naar Habakkuk 3 gaan. Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. En Habakkuk leefde ook in een tijd waar het niet makkelijk was. We hebben altijd natuurlijk een beetje een idee van, nou, zoals het nu gaat, zo is het altijd gegaan. Nee, er zijn ook andere tijden geweest. Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Is altijd een beetje een lastige profeet om op te zoeken, want ja, die pakken we er niet zo vaak bij. En wat zegt hij daar dan? Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Zelfs als de vijgenbomen niet zullen bloeien en er geen één druif in de wijngaarden te vinden zal zijn en we geen enkele olijf van de olijfbomen zullen kunnen oogsten en er niets meer op de akker zal groeien en alle schapen uit de stallen zullen worden geroofd en alle koeien verdwenen zullen zijn, zelfs dan zal ik toch nog juichen over de Heer. Blij jubelen over de God die voor mij zorgt. Want de Heer is mijn kracht. Dankzij hem zal ik rondspringen als een hert. Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan. Die Habakkuk. Die had het toch even begrepen. En realiseert u zich. Hij heeft het over vijgenbomen die niet bloeien. Geen druiven, geen olijven, geen akkers, schapen en koeien, allemaal weg. Hij noemde alle zaken die in het oude Israël als grote rijkdommen werden gezien. Alles weg. En zelfs dan zal hij jubelen voor de Heer die voor hem zorgt, zegt hij. Wat er ook gebeurt, hier sta ik kan niet anders. Nou, we zouden hier natuurlijk nog heel lang met elkaar over door kunnen praten, want het woord van God is zo ontzettend rijk. Maar ik wil jullie straks ook nog graag iets vertellen over het werk dat wij voor de Heer mogen doen op Madagaskar. Dus dan neem ik straks samen met mijn oudste zoon, die gaat mij daarbij helpen, daar ook even de tijd voor. Ook in de hoop dat het jullie tot bemoediging zal zijn. Ik wil met jullie afsluiten met Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Waar staat? Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer. Wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Amen.